Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. Psalm 68, vers 16. Willen wij het woord van de Heere openen bij Klaagliederen hoofdstuk 3. En we lezen de versen 1 tot en met 26. De schriftlezing vanavond is Klaagliederen hoofdstuk 3. We lezen de versen 1 tot en met 26. En daar lezen wij Gods woord. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd, dat ik er niet uitgaan kan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend en hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden, hun snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel ter dege aan en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen, het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. De Heer is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. De Heer is goed degenen die hem verwachten. De ziel die hem zoekt. Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des Heren. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. De tekst voor de prediking vanavond vindt u hier in vers 22. Klaagliederen 3 vers 22. Het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Tot zover. Dan wordt u meegedeeld, gemeente, dat in het afgelopen jaar de volgende leden zijn heengegaan. We willen aan hen denken, ook nu, op deze laatste dienst van dit jaar 2011. En op 15 maart overleed zuster Cornelia Borren op de leeftijd van 97 jaar. En op 8 juni broeder W. Visser op de leeftijd van 83 jaar. En op 9 juni zuster J. Stolk Warnaar op de leeftijd van 79 jaar. En op 26 augustus broeder P. Boutersen op de leeftijd van 95 jaar. De Heere troosten hen die verdriet hebben bij het horen van deze namen. En mogen de Heere u nabij zijn en ons allen een wijs hart geven, dat we onze dagen zullen tellen en de tijd zullen uitkopen. Willen we dan nu zingen Psalm 103, de versen 8 en 9. Psalm 103, versen 8 en 9. Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan broeder Ab Boeter, die in het zorghotel nu verblijft, wat naast het Maastad ziekenhuis is, dat hij daar kan herstellen na zijn voetoperatie. We willen ook denken aan zuster Petra Kiewiet en haar man Reinier, dat deze week is overleden, hun oma, mevrouw Kote Schol, willen we hen gedenken in ons gebed. Laten we bidden. Heere, het is door uw goedheid en door uw trouw dat wij elkaar hier mogen ontmoeten op deze laatste avond van dit jaar 2011. Het is uw leiding dat wij elkaar zo ontmoeten in deze hoedanigheid. Het is uw leiding omdat u ons hebt bewaard en gespaard door dit jaar heen. Elke dag waren we toch in gevaar. Elke dag had onze laatste dag kunnen zijn. Want oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen sterven. En ze komen ook om in het verkeer door ongelukken of door ziekte. En het is uw bewarende hand over ons geweest, waarvoor wij u hartelijk mogen danken dat wij hier nu samen zijn op deze laatste dienst van dit jaar. Maar we zien, Heer, dat het ook uw leiding is dat u ons als gemeente en als predikant hier bij elkaar brengt. Want ongedacht, een jaar geleden, dat wij elkaar zo onder deze omstandigheden bij elkaar zouden zijn. Het is door uw leiding en door uw overbuigende genade en door uw zorg dat wij hier samen mogen zijn. En we erkennen uw goedheid en uw barmhartigheid en uw liefde en uw zorg. Heere, ge zijt waarlijk goed. En ook, Heere, zien we toch ook dat het uw leiding is dat we hier samen zijn, heel in het bijzonder, omdat we vier namen hebben afgelezen van hen die wel dit jaar met ons begonnen. Toen waren ze nog in levende lijf in het midden van de gemeente, maar nu zijn ze er niet meer. U hebt hen uit ons midden weggenomen. En zo, Heere, denken we aan hen ook nu. De herinnering van hen blijft bij hen die hen goed kenden. En we vragen u dan of u hen die verdriet hebben wil troosten. En hen die nog met pijn in hun hart leven vanwege een lege plaats in hun midden. Of het nou deze namen zijn die de lege plaats veroorzaakt hebben, of dat het misschien andere namen zijn die bij een andere gelegenheid of op een andere oudejaarsavond werden afgelezen. Heere, wij bidden u, wilt u troost geven? Laat uw Heilige Geest, die de trooster is, mogen werken en onze harten opwaarts heffen tot in de hemel waar gij zijt. En dat we mogen letten op het einddoel van het geloof. Om eeuwig bij u te zijn. Om uit te wonen van het vlees. En eeuwig in te wonen bij u, Heere Jezus. Wilt u te midden van al de gedachten die we kunnen hebben, en te midden van al het gemis dat er kan zijn, en te midden ook van gedachten die ons kunnen vervullen op een oudejaarsavond, laat, Heere, het zo bij ons mogen zijn dat wij omhoog zien op u, de barmhartige hoge priester die aan de rechterhand van de Vader is, die gereed staat om te bidden voor allen die door hem tot God gaan. Een hoge priester die ons begrijpt. Een hoge priester die medelijden heeft. En het is voor hem onmogelijk om geen medelijden te hebben met hen die tot u vluchten. O, wat een gezegende borg, want u bent ook de almachtige borg, Heere Jezus. U hebt elke vijand overwonnen. En daarom is het waar dat we zo tegen elkaar kunnen zeggen, nooit kan het geloof te veel verwachten. Want wat uw kinderen zullen ontvangen, daar is hen de helft nog niet van aangezegd. En wat u zult doen, degene die op u wacht, daar heeft het oor niet gehoord, nog het oog gezien. Want gij zijt God. Heere, richt dan onze harten op, dat wij u zoeken en dat we leren te sterven aan ons eigen ik. Dat we leren onszelf te verloochenen en dat we leren op te staan in een nieuw en godzalig leven. En dat we gevoed mogen worden uit die nimmer eindigende fontein die er ligt in de Heere Jezus. Dat we gevoed mogen worden vanuit uw liefde. Dat uw liefde in onze harten mag stromen. En dat daar vandaan ook liefde mag stromen, ook vanuit ons. Heere, we bidden u of u ons op u wil doen richten. Dat u onze God bent. Wilt u daartoe bekering geven? Wilt u daartoe ontdekking geven? Wilt u daartoe de ogen openen, dat we de waarheid en de helderheid en de zegen van uw woord mogen zien? Dat we mogen beseffen dat wij de dood met ons omdragen. En dat deze wereld ons niets te bieden heeft. Dat de wereld alleen maar lawaai kan maken, maar geen druppel troost geven. Maar dat u een overlopende bron bent, de fontein van alle goed. O, waar is het dan rijk om het oude jaar in u te eindigen. Om bij u terecht te komen. En bij u ook belijdenis te doen van onze zonden. U te erkennen voor al uw goedheid. En ons tot u te keren. Heere, laat zo deze oudejaarsavond een gezegende avond mogen zijn. Wil heel de gemeente gedenken in uw gunst. Wilt u met uw Heilige Geest in onze harten wonen en troost geven ook daar waar ziekte is, waar eenzaamheid is, waar pijn geleden wordt, waar anderen geen weet van hebben. En er zijn er misschien ook die het leven moeilijk vinden. Die een smart hebben binnen in hun hart waar ze toch maar niet of nauwelijks met een ander over kunnen praten. Heere, wilt u hun harten troosten? Wilt u hun harten verlichten? Dat ze mogen zien op u, de levende borg. We bidden u. Voor broeder Ab Boeter. Heere, wilt u hem nabij zijn? Hij heeft heel weinig familie. En Heere, u kent hem. U weet wat hij nodig heeft. We bidden u, wilt u hem nabij zijn? Wilt u hem vertroosten? En laat hij het mogen beleven dat hij niet alleen is, maar dat hij zicht mag hebben op u die in de hemelen zit, de oudste broeder van uw volk. Heere, laat Ab Boeter daar ook zich in mogen verblijden. Leid hem daarin. Wil Heer ook genezing geven, herstel na die nare operatie aan zijn voet, waar hij nu nog zoveel pijn aan heeft. Geef hem kracht en genade. En we bidden u ook, Heere, voor onze broeder en zuster Reinier en Petra. Heere, u kent hen. En u weet ook het gemis wat gekomen is in hun leven, in het bijzonder voor Petra, een geliefde grootmoeder, waar ze voor gezorgd heeft als een dochter, omdat Petra zijn ouders er niet meer zijn. Zo heeft zij als een dochter voor haar grootmoeder gezorgd en nu is haar grootmoeder er niet meer. Maar wilt u haar vertroosten en wilt u haar zeer nabij zijn en wilt u in hun uw gunst die lege plaats vullen met uw aanwezigheid. En laat de gedachtenis ook van een geliefde grootmoeder nog tot zegen zijn. Heere, wil ons nabij zijn wanneer wij uw woord overdenken. Schenk uw dienaar kracht en liefde en zicht en woorden en wijsheid, opdat het mag zijn, de verkondiging mag zijn tot de eer van uw naam. Laat het mogen zijn tot uw verheerlijking, tot bekering van arme zondaren, tot onze verootmoediging, zodat u de lof mag ontvangen. Gedenk uw kerk wereldwijd. Ook hen waar leed is. Ook daar waar vervolging is. Ook daar waar angst is. En menselijke wijs gesproken onzekerheid. Heere, wilt u uw kerk verlossen en bevrijden. En doen groeien en bloeien. En zie ons zo aan in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zal 1 collecte nu worden gehouden die bestemd is voor de kerk. En daarna zullen we zingen Psalm 90, de versen 1 en 7. Psalm 90, de versen 1 en 7. Wij zijn weer aan het eind van een jaar gekomen. En het is een veelbewogen jaar geweest voor sommigen onder ons die geliefden moesten missen. En we hebben allemaal zo onze gedachten als we terugzien op dit jaar 2011. Het was ook een bijzonder jaar in dit opzicht dat wij als gemeente en dienaar aan elkaar verbonden mochten worden. En we mogen geloven dat de Heere alles geleid heeft, dat wij nu aan elkaar verbonden zijn. En nu zijn wij hier dan op deze laatste dag van het jaar 2011. En binnen enkele uren, dan zal het oude jaar 2011 voorgoed tot het verleden behoren. En bij zo'n gelegenheid denken we onwillekeurig erover na hoe het afgelopen jaar geweest is. De oudejaarsavond heeft iets van weemoed. En we kunnen, als we zo terugzien, een evaluatie opmaken. Een soort eindevaluatie, een balans, zou u kunnen zeggen. Dat doen ze bij u op het bedrijf ook. Ze maken de balans op. Er worden de boeken afgesloten en het eindresultaat wordt opgesteld. Er vindt een eindevaluatie plaats. Nou, aan het einde van dit jaar 2011 maken wij ook een evaluatie op. En we denken aan hen die wel bij ons waren aan het begin van dit jaar, maar er nu niet meer zijn. De kortheid van het leven kan ons aangrijpen, geliefden. Ook al was er een hoge leeftijd, werd ook afgelezen. Maar hoe het ook zij, ons leven is vergankelijk. En of we nou 10 of 20 jaar langer leven dan een ander, uiteindelijk houdt dit leven voor ons allemaal op. En als we dan zo de eindbalans opmaken over ons leven dit afgelopen jaar, als we dan heel eerlijk zijn, moeten we dan niet belijden, u en ik? Moeten we dan niet zeggen tegen de Heere, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Want ook in het afgelopen jaar geldt het van ons dat er niemand goed was. Nee, niet één. Ik niet en u niet. Niet één. Maar aan de andere kant dan zien we ook wie God geweest is voor ons, voor u en voor mij. Dan moeten we toch zeggen, Heere, gij zijt goed geweest. Barmhartig en genadig is de Heere. Elke dag heeft Hij voor ons gezorgd. En nu lazen we zojuist Klaagliederen, hoofdstuk 3. De eerste verzen daarvan. En daar lezen we dat de profeet Jeremia ook een eindbalans opstelt. En hij maakt een eindbalans op over de toestand van volk en land en de toestand van de stad Jeruzalem. En dan klaagt hij het uit op de puinhopen van Jeruzalem, want de tempel is verbrand. De muren zijn allemaal neergehaald van de stad. En de huizen zijn verwoest en de inwoners zijn of weggevlucht of gedood of meegenomen in ballingschap. En Jeremia erkent dat het de rechtvaardige straffen zijn van de Heere, nadat de Heere eeuwenlang zijn volk had vermaand. Ja, honderden jaren lang had de Heere zijn volk opgeroepen om terug te keren, om niet de afgoden te dienen, om niet op de hoogten te offeren, ook al offeren ze daar aan de Heere, want er was maar één plaats waar ze konden offeren, dat was in de tempel, want daar was het brandofferaltaar en een mens kan alleen maar tot God naderen door het brandoffer, maar het volk wilde niet luisteren. Ze dienden de Heere niet naar de eis van zijn woord. En het ging maar door. En na veel geduld en na veel roepen heeft uiteindelijk de Heere zijn straffen laten komen. En te midden van die straffen, wanneer Jeremia de eindbalans opmaakt, dan moet hij toch concluderen dat ondanks de verwoesting dat de Heere toch goed geweest is. Dat de Heere goedertieren geweest is. En zo zegt hij het: het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. En daar willen we over nadenken. En we zien dan de slotsom van het afgelopen jaar. We zien drie dingen. Ten eerste onze onwaardigheid. Ten tweede Gods goedertierenheden. En ten derde onze plicht. De slotsom van het afgelopen jaar. We zien onze onwaardigheid, Gods goedertierenheden en onze plicht. Nou, de profeet Jeremia heeft inderdaad in bewogen jaren geleefd in de geschiedenis van het volk van Juda. Hij heeft de verwoesting van Jeruzalem meegemaakt. Hij heeft het meegemaakt dat de woeste soldaten de gevangenis van Jeruzalem binnenstormden en hem eruit sleepten en hem ook vastketenden te midden van de andere ballingen die meegevoerd zouden worden. En toen kwamen ze bij hem terug en zijn ketenen mochten losgemaakt worden. En toen was hij vrij om te gaan en te staan waar hij wilde. Het waren allemaal zeer bewogen gebeurtenissen, vele doden. Jeremia beschrijft het hier in de klaagliederen. Het is ontzettend. Tafereelen heeft hij gezien die wij niet gezien hebben. Misschien hebben enkele van u er iets van gezien bij de ramp. Of iets van gezien in de oorlog, misschien de ouderen. Maar bij lange na niet wat Jeremia gezien had. Hij beschrijft hoe de mannen van Jeruzalem gedood werden. En hun dode lichamen die lagen op de straten. En hij heeft er beschreven dat er verschrikkelijke hongersnood was. En dat de Heere zelf tegen zijn volk gekeerd was. Omdat ze God vaarwel gezegd hadden. En dan in hoofdstuk 3 heft Jeremia een klaagzang aan over het volk van Juda. En hij schrijft dan in de eerste persoon. Waarom doet hij dat? Hij was toch een knecht van de Heere. Bijvoorbeeld vers 7, hij heeft mij toegemuurd. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Vers 10, hij is mij een loerende beer. Vers 12, hij heeft zijn boog gespannen, hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. En zo gaat het maar door. Waarom schrijft Jeremia in de eerste persoon? Nou, hij schrijft hier namens het volk van Juda. Daarom, hij spreekt namens Juda en namens Jeruzalem. Maar hij sluit zichzelf er ook bij in. Hij heeft er ook onder geleden. En Jeremia was, als erop aankwam, ook een zondig mens. En daarom mag hij zich er niet te goed voor achten. Nee, die oordelen troffen hem ook en hij weet eronder te buigen. Hij staat niet met gebalde vuist voor de Heere, maar hij zegt: het Heere, al het goede wat er in mijn leven was, dat kwam van u. En al het verkeerde, dat kwam van mij. Dat ik een profeet mocht zijn, dat was uw genade. Dat is geen verdienste. Het Het is allemaal genade. Als u hier in de kerk mag zitten, of als u een ambtsdrager mag zijn. Genade, geen verdiensten. Van onze kant is alleen maar onwil, tegenspreken. Zonde, eigen wijsheid, en we gaan maar door. En dat weet Jeremia ook heel goed. En daarom zegt hij in vers 15, hij heeft mij met bitterheden verzadigd. In vers 16, hij heeft mij in de as neergedrukt. Maar dan zegt hij, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. De tekst spreekt erover dat ze niet vernield, dat betekent vernietigd zijn. Dat ze niet tot niets geworden zijn. Ze hadden ook uitgeroeid kunnen worden. Dat is al gebeurd bij andere volkeren, maar niet bij het volk van Juda. Al hadden ze het net zo boos gemaakt als de mannen van Sodom en Gomorra. Ja, nog bozer dan wat die mensen gedaan hebben. Toch heeft de Heer hen niet uitgeroeid. Het volk had het verdiend om voor eeuwig weggeworpen te worden. En Jeremia sluit zich er helemaal bij in. Ze verdienen niets anders dan straffen. En wij dan, gemeente? Wij verdienen het toch niet om hier in de kerk te zitten. We verdienen het toch niet om in een vrij land te leven en onder de prediking van vrije genade te mogen opgaan. Wat een voorrecht. En al de zegeningen die we ontvangen hebben, verdienen we toch niet. Het afgelopen jaar hebben wij toch ook gezondigd. Elke dag, elk uur, elk moment verkeerde gedachten die binnendringen. En je wilt het niet. Als u genade kent, dan wilt u het niet. Dan verzet u zich ertegen. Maar ze komen steeds weer. Het doet u pijn. En het maakt u ook verwerpelijk in uzelf voor de Heer. Dat de Heer u niet verwerpt, is zijn genade. Maar wij verdienen weggeworpen te worden. Wij hebben toch ook het verbond overtreden? Of niet dan? Wij zijn toch ook ongehoorzaam geweest? Mozes, de man Gods. Ja, we weten dat hij gezondigd heeft in zijn leven. Daar bij de rotsteen, dat is waar. Toen hij het sloeg in plaats van het tegen te spreken. Toen heeft hij de eer van God verduisterd. Dat lag daarachter. En daarom rekende de Heer het hem zo toe. Mozes legde de nadruk op zichzelf toe. Het was zo erg toen. Maar Mozes, hij was zo'n trouwe knecht. En wat zegt Mozes dan nog? Mozes, hij zegt in Psalm 90, vers 7 en 8, want wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. En gesteld onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns, onze geheime zonden, waar we met geen mens over praten, staan allemaal open en bloot voor het aangezicht van de Heere. Dat zegt Mozes. Wat zult u en wat zal ik dan nog zeggen? Als God naar recht had gehandeld met ons, dan waren we hier niet meer geweest. Ik schiet schromelijk tekort. Het is niet alleen de dingen die ik verkeerd doe, maar waarin ik tekort schiet. En daarom past het mij mezelf te verootmoedigen voor God. En daarom, op de laatste dag van het oude jaar, wat zullen we doen? We zullen belijdenis doen van onze overtredingen. En laten we nou in ieder van ons dat maar doen. Misschien een stil moment vanavond. Of voor u slapen gaat. Of wanneer u naar huis wandelt, naar de kerk. Dat we nadenken hierover. Dat er op ons mag drukken. Nee, we zijn hier niet nou maar een beetje sentimenteel te doen. We zijn niet maar om een beetje zwaarmoedig te doen. Nee, we kijken naar feiten. Naar kille, koude, echte feiten van uw en van mijn leven. En we gaan niet bij ons gevoel, maar we gaan bij de beschrijving die de Heere van ons stelt en legt in zijn woord. Daar gaan we op af. En de Heere zegt, er is niet één rechtvaardig, neemt er niet tot niet één toe. God vroeg ons onze naaste lief te hebben. En hoe zijn we geweest in onze gedachten? Ook in de gemeente. Ook in onze familiebetrekkingen. Of met mensen die we kennen, of collega's, of studenten. Zijn we misschien laatdunkend geweest? Of een beetje trots geweest? Of eigenwijs, of hard, of gevoelloos? Huichelachtig? Of ronduit gemeen? Zijn we eerlijk geweest in onze omgang met anderen? Hebben we de ander uitnemender geacht dan onszelf? Zijn we vrij van hoogmoed? En wat dacht u van begeerten? De Heer heeft gezegd dat we niet zullen begeren wat van onze naaste is. Waar zijn we geweest met onze gedachten die we niet eens uitspraken? En onze ogen, waar hebben we ze op laten rusten? En we wisten dat we hen daar niet op moesten rusten, maar onmiddellijk doorkijken. Maar we bleven er wel naar kijken. Hebben we de Heer van harte gezocht? En de tong. Wie van ons kan zijn tong in toom houden? Hebben we de Heere lief gehad boven alles? Of zijn we egoïstisch geweest? De slotsom van het afgelopen jaar is, we hebben allemaal gezondigd. Maar wie buiten de Heere leeft, zal er niet zoveel last van hebben. Die leeft wel door. Want die is een vreemde voor zijn eigen hart. Nee, die leeft wel door als u de Heer en zijn genade niet kent. Dan hebt u niet zoveel last van uw schuld, want dan bent u er nog blind voor. En daarom kent u de Heere Jezus ook niet. Want hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En als u nou uw zonden niet kent of beleidt, wat zult u dan met de Heere Jezus doen? Maar als u de Heere vreest, dan zult u het uitklagen. Ik ben gans melaats, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En één voor één zullen de geboden ons aanklagen. Op de eindbalans van het jaar, daar moeten we bij nagaan. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. En hoe vaak hebben we vrome woorden gebruikt, zonder met eerbied erover na te denken. En gij denkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. We gingen twee keer naar de kerk. En we gingen niet naar werelds vermaak op de dag des Heren. Maar betekent dat we bij de dag des Heren geheiligd hebben. En dan nog de rampzalige erfenis van onze eerste vader Adam. We kunnen wel alles gaan toedekken. Maar daar schieten we niets mee op. Als Gods geest in ons werkt, dan zullen we eerlijk zijn. En dan zullen we belijden dat we zondaar voor God zijn. En dan ook op de oudejaarsavond is er één plaats waar we dan ook nu weer terecht moeten komen. Dat is het kruis van Golgotha. Maar voor de laatste maal mag het u dan verkondigd worden. Dat het bloed van de Heere Jezus reinigt u van alle zonden. Voor de laatste keer in dit jaar 2011. Hij zegt er in Jesaja 1 vers 18. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Wat een zegen om de zonde te kennen, te beleiden en neer te leggen bij het kruis van de Heere Jezus. Om neer te leggen die pak bij het altaar. Die zware last en dan te zien hoe die zware last wegrolt in de diepten van de zee. En dat het dan wordt toegepast aan uw hart. Ik gedenk uw zonden niet meer. Onverdiende goedheid. Het zijn de goedertierenheden des Heren. Dat wij niet vernield zijn geworden. En dat brengt ons ook aan het overdenken Gods goedertierenheden. En daar mogen we dan stilstaan aan het einde van dit jaar. Jongens en meisjes, goedertierenheid, is dat nou een ouderwets woord? Een woord die we maar moeten vervangen door goedheid? Nee, nee. Goedertieren is een bijzonder woord. Het is niet hetzelfde als goedheid. En daarom moeten we dat woord gewoon laten staan. Dat is een woord, dan moeten we gewoon weten wat dat betekent. Als u nou naar een voetbalmatch gaat, dan worden ook allemaal termen gebruikt die misschien anderen niet weten. Als u naar een hockeymatch zou gaan kijken, dan zijn ook allemaal termen, daar weet u niets van. IJshockey of zo doen ze veel in Canada. Allemaal termen, je snapt er niets van als je erbij staat. Dat moet je gewoon weten, dat is met alles in het leven zo. U gaat in computers werken, dat zijn allemaal termen, moet u weten. Nou, als we de Heere gaan vrezen en de Bijbel gaan lezen en diepe waarheden gaan onderzoeken die je nergens anders kunt leren, dan zijn er eenvoudig ook bepaalde woorden, die moet je gewoon verstaan. Daar hoort dit woord ook bij. Goedertierenheid, wat is dat? Dat is de rijke, diepe bron binnenin de Heere, waaruit al zijn barmhartigheid en al zijn goedheid uit voortkomt. Het is een machtige term, een woord, een diepe Hebreeuwse woord, het woord geset. En in dat woord geset, dat wordt soms vertaald in het Oude Testament, dat leest u niet in de vertaling, maar wat er oorspronkelijk is, maar dat wordt soms het woord barmhartigheid, soms het woord goedertierenheid voor gebruikt. En het is een volle woord, de volheid van Gods goedheid, zorg, genade, liefde, barmhartigheid. Dat is dat woord geset. Dat zijn de goedertierenheid van de Heere. Een volheid van zorg en liefde. En het is heel vertroostend om over na te denken dat de Heere een goedertieren God is. Nou, dan moeten we ook nadenken aan het einde van dit jaar naar alles wat de Heere ons gegeven heeft. De goedertierenheden van de Heere. Waar zullen we beginnen? Waar zullen we eindigen? Dat op nieuwjaarsdag u weer naar de kerk komt. En op nieuwjaarsdag het woord weer verkondigd werd. En op nieuwjaarsmorgen was er eten voor u in uw huis. En had u een warm huis. Er was toen sneeuw hier, geloof ik. Maar waren alles wat we nodig hadden. Al op de eerste dag van het nieuwe jaar 2011. En de dag daarna. En daarna. Zo kunnen ze allemaal weer langs gaan tot vandaag toe. Wat een stroom van goedertierenheden. U bent bewaard in het verkeer. U bent niet weggenomen door ziekte. Het woord mocht verkondigd worden hier. Het avondmaal mocht bediend worden. Elke dag eten en drinken, elke dag zegeningen, elke dag geestelijke zegeningen, gebedsverhoringen, ziekte en u werd genezen, zoveel zegeningen. Gods goedertierenheden voor u en voor mij. En daarom op de oudejaarsdag, dan zien we eigenlijk twee bergen. We zien de berg van onze zonden. Van onze onwaardigheid. Maar dan zien we ook de berg van Gods goedertierenheden. De berg van al zijn trouw en al zijn zegeningen en al zijn weldaden. En daartussendoor, tussen die twee bergen, ligt het dal van Gods vrije genade. Genade. Ik verdien het niet hier te staan. U verdient het niet hier te zitten. Het is Gods genade. De Heer heeft zijn trouw aan ons nooit gekrenkt. En uit die diepe bron van goedertierenheid stroomt dan de genade en de liefde en de zegeningen. God gedenkt aan zijn verbond. God zal zijn waarheid nimmer krenken, doch eeuwig zijn verbond gedenken. Dat komt ook voort uit zijn goedertierenheid, dat de doop plaats kon vinden, dat catechetisch onderwijs kon plaatsvinden. En al deze zegeningen zijn mogelijk gemaakt door de Heere Jezus Christus. Hoe kan de heilige God, die moet toornen, hij moet de zondaar straffen. En dan gaat de Heere nota bene die zondaar gunsten geven, zegeningen schenken. Hoe kan dat? Dat is alleen maar te verklaren vanuit de Heere Jezus. Omdat God de zondaar straft in Christus. Omdat de Heer Jezus Christus elke zegen verdiend heeft. En omdat in Christus de Heere de weg opent voor een overspelig en onwaardig volk. Om toch zijn goedheid te ervaren. En daarom, wanneer we nadenken over Gods goedertierenheden, moeten we ook nadenken over Christus. Van Psalm 90 zegt, wij vergaan door uw toren. En Klaagliederen 3 zegt dat God, dat zondaren verlost en bewaard worden door de goedertierenheden van God. En Jacobus 2 vers 13 zegt, de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. En daarom kan Jeremia roemen, te midden van al de moeite waar hij doorheen gaat, kan hij toch roemen in Gods barmhartigheden. Het is iets zoals Paulus later schrijft in 1 Timotheus 1 vers 16. Mij is barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen, ten eeuwigen leven. Dus Paulus zegt, ik ben een voorbeeld van Gods langmoedigheid, van Gods goedertierenheid, opdat anderen ook zullen geloven. Paulus is bekeerd, nou dat kan ik het ook. Saulus van Tarsen, die woeste wolf, hij is bekeerd. Manasse in de gevangenis is bekeerd. Waarom? Dankzij Gods goedertierenheden. Maar laten we nog even dieper ingaan op dat woord goedertierenheden. Het is een zeer diep woord. Het is verbonden met de ingewanden. Met de ingewanden. Nou, wat heeft dat ermee te maken? Nou, dat is een zetel voor de Hebreeuw, voor de Hebreeuwse schrijvers, dat is de zetel van het gevoel. U kent toch die verzen, mijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Er zijn mensen die kunnen buikpijn hebben van de zorgen, van de liefde. Dat ze ergens over een geliefde inzitten. Nou, de Heere heeft in zijn binnenste, zo legt hij het menselijk uit, heeft hij barmhartigheid. Al Gods goedertierenheid gaat uit naar het verlorene. En dat is tot uiting gekomen in de Heere Jezus Christus. Thomas, nu ben ik zo lange tijd bij u. En weet u het nog niet, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dan zien we de Heer Jezus bewogen met zondaren, met schapen die geen herder hadden. Bewogen tot zelfs tot wenens toe over Jeruzalem. Schokkend wenen. Zo weende de Heer Jezus over Jeruzalem. Want zijn barmhartigheden vanuit zijn binnenste kwamen voort. En daarom hebben wij geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar een die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En de liefdesbewogenheid van de Heere is eindeloos goddelijk. Het is wonderbaar. En de schrift noemt in vele plaatsen de woorden goedertierenheid en barmhartigheid naast elkaar. En hier ziet u de rijkdom van Gods goedertierenheid te midden van de tuchtigingen en te midden van de slagen. En er zijn mensen omgekomen, er zijn velen omgekomen, maar ze hadden het verdiend om allemaal om te komen. Maar de Heere gaat toch nog een nieuw begin met dat goddeloos volk openen. En zijn goedertierenheid, zegt aan Jeremia, is elke morgen nieuw. In de volgende vers. We zijn niet verteerd. We mogen er nog zijn. Het is net als met de brandende braambos in de wildernis. En toch niet verteerd. En zo is het met de kerk. De kerk kan vervolgd worden, maar niet verlaten. De kerk kan te neergeworpen worden, maar toch niet verdorven. 2 Korinthe 4 vers 9. En dat vloeit ook voort uit de fontein van Gods barmhartigheden. En daarom was Juda niet verteerd. En daarom bestaat de kerk ook nog altijd. Daarom worden nog steeds zondaren tot God bekeerd. En daarom vanwege Gods goedertierenheden bent u nog bewaard dit jaar. En daarom zijn wij ook als gemeente niet verteerd geworden. En zijn wij niet vernield geworden. Maar de Heer heeft ook ons als gemeente gespaard en gezegend. Want het zijn de goedertierenheden des Heeren. Dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. En als de Heer persoonlijk met ons gehandeld had zoals wij het verdienden, dan waren we er niet meer. En zo moeten we dit jaar eindigen. In de goedertierenheden van de Heere. Die God die elke dag zijn woord tot u bracht. En dat u daarin kon lezen van zijn Zoon. Die u kan ondersteunen, en dragen en doorhelpen. En elke dag riep hij het u toe, wentel uw weg op mij. Elke dag riep hij het u toe, vertrouw op mij, o volk in smart. Elke dag riep hij het u toe, dat hij een volkomen verzoening is van al onze zonden. Elke dag riep hij u tot zijn zaligheid. Hij legt u voor het nieuwe leven. Hij stalt het nieuwe leven uit voor u. Genade, vrije liefde, het zijn zijn goedertierenheden. Maar dan brengt het ons tenslotte ook tot onze plicht. Onze plicht, want wanneer wij op dit prachtig woord letten, het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben, dan past ons verschillende zaken. Ten eerste past ons dan verootmoediging. Dat is onze plicht. Verootmoediging. En dan hoeven we in ieder van ons alleen maar ons eigen leven te overzien. We hebben ieder voor zichzelf heeft daar genoeg aan. Hoeven we niet naar een ander te kijken. Geldt ook voor Jeremia. Want hij zegt het dat wij niet vernield zijn. Hij zegt niet, het zijn de goede tieren des Heren, dat zij niet vernield zijn. Nee, niet Zedekia en niet die goddeloze priesters en die valse profeten en die slechte mannen en de edelen die hem maar in een put wilden gooien. en het ook werkelijk gedaan hebben? Nee, Jeremia zegt niet zij, hij zegt wij. Hij sluit zich erin. En hij is een voorbeeld voor ons. En hij zegt ook verderop in ditzelfde hoofdstuk, in vers 39, wat klaagt dan een levend mens, een ieder klagen vanwege zijn zonden. En dat deed Jeremia ook, soms klagen wij te veel over de omstandigheden, of over het leven, of over het weer, daar moeten we niet over klagen. Maar als we klagen, laten we dan klagen over onze zonden. Dat doet Jeremia ook. Een trouwe profeet, maar hij had ook zonden. Hij verootmoedigde zich voor de Heere. Hij boog onder die oordelen. En ook past ons verootmoediging. Dat wij niet geweest zijn die we hadden moeten zijn. Dat het tekort is aan onze kant. Ik heb geen gerechtigheid van mezelf. Elke morgen weer opnieuw zonden. Maar elke morgen weer opnieuw opent de Heere zijn bron van goedertierenheden voor u. En zijn barmhartigheden hebben geen einde. Zullen we ons dan niet verootmoedigen en klein worden en in het stof gaan liggen voor de Heere? Is dat niet gepast voor ons allen, voor u en voor mij, verootmoediging? Dat is het eerste waar onze plicht is. En het tweede wat onze plicht is, dat is verwondering. Verwondering. Want als u nou ziet op uzelf, dan wordt het toch een wonder dat u er bent, of hebt u dat nooit? Een wonder dat de Heer u al 20 jaar lang gespaard heeft. En misschien kom je tot je schrik achter dat je nooit echt om de Heere gegeven hebt. Dat je wel van alles wilde hebben van de Heere. Maar dat je je eigen hart gesloten houdt voor Hem. Dat je eigenlijk nog een vreemde bent voor Hem. Of dat de Heere u 40 jaren gedragen heeft. Of misschien wel 80 jaren gedragen en verdragen. Dat is toch verwondering. Anderen zijn toch weggenomen. Zijn collega's van mij, die er niet meer zijn, met wie ik gestudeerd heb. Sommigen waren jonger, sommigen veel jonger dan ik ben. Ze zijn er niet meer. Hun leven is voorbij. Verwondering. En als ze slagen waren, dat is waar. Ja, die waren er. Maar was de Heere niet langmoedig? Was hij niet voorzichtig? U had een tegenslag, maar u had toch nog steeds vele andere zegeningen. U had een financiële tegenslag, maar u bent niet failliet gegaan. En ik ken iemand ergens in het land, hij zegt, ja, ik zal wel failliet gaan. Alles weg, maar ik heb een goed huwelijk. Ik heb lieve kinderen. En de Heere zorgt voor mij. En te midden van de tegenslagen, toch de langmoedigheid, toch verwondering, dat u nog zo goed bent. Een kind werd ziek, maar andere kinderen zijn nog gezond. En wat er ook overkomen is, de Heere liet steeds zijn goede tierenheid over u opgaan. En dan zien we zoveel zegening waar we geen recht op hebben, echt niet. Maar de Heere geeft het. Zijn goede tierenheid. Niet mijn verdiensten, niet ik heb ervoor gewerkt. Ik ben zo trouw geweest en zo goed geweest, nee, helemaal niet. Dan komt de verwondering. Overladen met uw gunst bewijzen. Dan verwondert u zich diep over zulke onverdiende zegeningen. Dat Dat u het woord had dat u troostte in dagen van smart. Dat God overkwam als nooit. Juist toen u het nodig had, kwam hij over. In de dagen van smart. Dat waren de dagen juist toen u dicht bij de Heere leefde. Verwondering. Maar dan is ook een derde plicht. En dat is vertrouwen. Vertrouwen. Want als Gods goedertierenheid over u uitgespreid ligt, laat er dan ook vertrouwen mogen zijn. En ga dan niet klagen over de omstandigheden. Daar hebben we geen recht op en we doen het, u en ik. En dat moet niet. We moeten ons tegen verzetten. Heere, zet een wacht voor mijn lippen. Maar zie op de goedertierenheden van de Heere. Hij geeft zoveel meer. Nou, dat wekt toch vertrouwen. Als die God mijn herder is. En dat ik geen gebrek zal hebben. En zelfs in het dal, het donkere dal van de schaduw des doods, ik zal niet vrezen. Dan mag het toch vertrouwen zijn met zo'n God die zijn goedertierenheden geeft en het zijn barmhartigheden geen einde hebben. En dan is het leven niet altijd gemakkelijk, dat is waar. En dat zijn zware dagen en het kan pijn zijn in het hart om zorgen en moeite. En soms kan het water, soms moet u door de stromen waden. En er is een tegenstroom, dat is waar. En soms kan het water komen tot aan de lippen. Dat gebeurt ook. Maar u bent niet overspoeld. Omdat de eeuwige God u vasthield. Vertrouw op hem. En dat kan alleen maar in zijn kracht. Hoop op God. In zijn kracht kunt u verder. Ik vermag alle dingen. In het Engels staat er. Ik kan alle dingen doen. I can do all. Door Christus. Die mij kracht geeft. Maar zo is het hoor. Zo is het. Dat geeft vertrouwen. Waarom? Vanwege die goedertierenheden des Heren. En ten vierde is er nog wat van die plichten. Dat is het laatste. En dat is vernieuwing. Vernieuwing. Kijk, wanneer u al de rijkdom van Gods goede tijd voor goede tierenheid voor u ziet. En dat u alles verzondigd hebt. Laat er dan vernieuwing bij u mogen zijn. Dat het nieuw wordt in u. Dat er een nieuw begin komt in uw leven. Dat er bekering plaatsvindt. Wanneer u ziet op uw eigen onwaardigheid en op al Gods goedertierenheid, dan wordt u net als die verloren zoon die het opeens begon te zien. Zelfs de slaven thuis, die hebben het veel beter dan ik het heb. Zo goed is mijn vader. En toen keerde hij terug tot zijn vader. En misschien zit hier iemand in de kerk die ook verkeerde gedachten van God heeft. En die ook bij God vandaan is gegaan. Misschien had u of jij hier helemaal niet willen komen vanavond. Maar wanneer de Heer uw ogen opent voor je eigen onwaardigheid en voor zijn goedertierenheid, wordt het dan niet je plicht om je te bekeren. Om je te om uit te roepen, Heer, ik ben een groot beest bij u. Waar was dat ook alweer? Ja, Asaf zei dat ook al. Die had het ook. In Psalm 73. Ik was een groot beest bij u. Ja, maar zo is het. Dat is beleving. Dat is echt. En dan vraagt u om een nieuw hart. En een nieuw leven. En een nieuw begin. Dan kunt u niet zitten, daar blijven zitten bij de varkens. Maar dan moet u terug naar de Heer. Is het misschien nu niet de tijd om terug te keren? De laatste jaar, laatste avond van het jaar. Moet u nou dit jaar 2011 onbekeerd uitzitten? Benauwt u dat niet? U gaat dan niet rustig zitten en zeggen, ja, ik ben onbekeerd. Weet u wel wat u zegt?
Hoe kunt u God ontmoeten?
Ja, dat kan ik niet. En uw stem breekt niet? En u was afgelopen nacht niet wakker daarom? En u hebt geen leeg plekje, verborgen plekje opgezocht en daar te pleiten, Heere, ik moet u hebben in mijn leven, anders kom ik om. Zou dan niet tijd worden om bekering? Al zijn goedertierenheden zijn over u uitgespreid, al uw jaren lang, dat u nog gelegenheid zou hebben terug te keren. Zie toch op Christus, door hem hebt u een vrije toegang. Door Christus hebt u een ruime toegang. En alles wat u nodig hebt, dat vloeit u toe door die kanaal Christus. Niets van u, niets van uw beleving. Christus alleen. En ook hebt u geen beleving, helemaal niets. Dan kunt u nog door die kanaal. Heere, geef het me. Wat ik leren moet. Ik kan het niet, ik moet het, ik beleid het. U doet recht als u mij voorbij gaat. Maar om uw naams wil, Heere, bekeer mij toch. Of keert u zich nog steeds af? Dat doet u toch niet. Dat doe jij toch niet. Maar eens komt de tijd, dan zal de Heere jou in de ogen kijken. En zeggen, ik zegende u. En dan zul je naar niemand anders kijken. Niet naar je vrienden, niet naar de mensen. Maar dan kijkt de Heere je strak in je gezicht. Wanneer je voor hem staat. Ik gaf je al die goedertierenheden. Ik riep je zo vaak en waarom kwam je niet? Waarom riep je niet? Waarom vroeg je me niet? En dan te moeten zeggen, ja, ik wou het niet. Ik wou mijn eigen leven leiden, ik wou plezier hebben. Ik had niet echt veel plezier hoor. Het was maar een koude, nare wereld. Ik heb er spijt van. Ik ben zo leeg. Mijn leven is mislukt. Ik wilde mijn eigen leven leiden en ik gaf niet om u. Kijk dan. Dan is alleen maar de eeuwige nacht die overblijft. Terwijl God er alles aan gedaan heeft. Er alles aan gedaan heeft. Hij zal zeggen, u hebt niet gewild. En daarom, op het laatst van dit jaar, bekeer u. Zie op hem en leef. Amen. Laten we zingen Psalm 77, 7 en 8. 77, 7 en 8.
Thank you.
u bidden en danken. Aan het einde van deze laatste dienst past het ons u te danken en te erkennen voor al de rijkdom van uw goedertierenheden die u over ons hebt uitgestort. Elke dag weer opnieuw. Zoveel bewaring, zoveel zegening, zoveel lichamelijke kracht, zoveel uitkomst uit de nood, zoveel troost, zoveel ontferming in benauwde dagen, zoveel woordbediening, zoveel uitnodigingen om te komen tot de Heer Jezus Christus, zoveel blijken van uw ontferming, zoveel onverdiende zegeningen. Hoe vaak u overgekomen bent in het gebed en in het Bijbel lezen. Dat de zoete gedachten waren van u. Dat harten vertederd werden en vernederd werden voor u. Dat de ritselingen begonnen te komen van het nieuwe leven in harten van zondaren. Heere, sparende trouw. Troost in dagen van verdriet. Heere, zo kunnen we doorgaan. Ge hebt ons uw Zoon gegeven. En we geloven dat het bloed ook vanaf de kansel gedruppeld heeft, ook in dit jaar 2011. En we geloven en belijden dat u ook in het midden van de gemeente bent, hebt rondgewandeld in het gewaad van uw woord. En zo hebt u ons overladen met zegeningen. We belijden u onze onwaardigheid. Het past ons, u, onze schuld te belijden. En u te bidden om vergeving in het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, dank u voor al uw genade. Verzoen onze zware schuld. En Heere, werk met uw geest, dat zij die nog onbekeerd voortleven, die niet klaar zijn om u te ontmoeten, die nog met het Adamspak aanlopen, rondlopen, dat ze toch tot bekering mogen komen. Wilt u hen de vrede opzeggen? En wilt u bemoeienissen met ons hebben? En wilt u uw volk en kinderen nog vertroosten en bemoedigen en met ons gaan door dit oude jaar heen. En dat we het nieuw jaar mogen beginnen en dat we hier in uw huis dit nieuwe jaar mogen beginnen. Zegen ons vandaag, vanavond verder. Laten we goede gesprekken mogen hebben. Laat uw naam geëerd mogen worden. Wilt u ons bewaren voor dwaasheid en voor zonde. En zie op ons neer in uw gunst. Om Christus wil. Amen. Zingen we dan tenslotte op Psalm 79, het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.